Vandaag richten we de schijnwerper op een andere crisis dan corona, de oorlog in Oekraïne. En hoe de Nederlandse overheid daarmee omgaat.
En in het bijzonder de advocatenkantoren en de brievenbusfirma's op de Zuidas. Waar Russische oligarchen hun miljarden stallen. En waar ze helemaal geen zin hebben om mee te doen aan de sancties. Daar gaan we over praten.
En we gaan even bellen met Paul Tang, Europarlementariër namens de PvdA, die al jaren strijdt tegen de bedenkelijke Nederlandse rol als belastingparadijs.
Dit is Code Rood, een podcast over de macht in crisistijd in een land waar niemand de baas is.
Mijn naam is Thijs Broer, politiek redacteur van de talkshow Op 1 en politiek columnist voor Vrij Nederland.
En mijn naam is Peter Kee, ook politiek redacteur van Op 1 en politiek commentator van de Nieuwsbv op Radio 1.
Eerst nog even ander nieuws. Mark Rutte heeft aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen weer een nieuwe rol gekregen, die van staatsman in oorlogstijd. Dat konden we van de week allemaal zien toen hij de gelegenheid te baat nam om tijdens het Oekraïne-debat in de Tweede Kamer de natie toe te spreken. Helemaal aan het begin van het debat. Daar zei hij dingen als: ons hart is bij de onschuldige vrouwen, mannen en kinderen die dag en nacht moeten schuilen voor vijandig vuur. En dat zal hij vast allemaal menen. Hij zag er ook heel bewogen uit. Maar ik dacht ook, al klinkt het misschien een beetje cynisch, zo hoeft hij helemaal geen campagne meer te gaan voeren.
Ja, dat klinkt wel een beetje cynisch, jongeman.
Ja, dat vind je ook echt.
Nou ja, ik snap de redenatie wel. Maar ik zag toevallig ook de kop die Blendl eraan had gegeven vandaag. Toen dacht ik,
waaraan?
Blendl had de kop gegeven, Vrij Nederland. Handig voor Rutte, smaalt Thijs Broer. Af en toe warm zijn steun aan Oekraïne uitspreken en hij hoeft geen campagne meer te voeren. Heb je dat echt zo opgeschreven?
Nou, het woord smalen heb ik zelf niet.
Nee, dat is hun tekst.
Maar dat zal wel weer een hit worden op internet. Ja, dat is ook niet de bedoeling. Maar het is wel een patroon van Mark Rutte. Die man heeft eigenlijk onvoorstelbare mazzel. Je kan moeilijk zeggen dat hij hier de hand in heeft gehad in deze oorlog.
Had jij niet het woord Guus Geluk voor hem uitgevonden inmiddels?
Het Guus Geluk van de Nederlandse politiek. Ja, dat begint het toch langzamerhand wel een beetje op te lijken. Want dus elke keer als er verkiezingen aankomen, dan lacht het geluk Mark Rutte toe. Dat was al zo in 2017, toen de Turkse minister van Familiezaken Ton zonder toestemming in een dikke Mercedes van Duitsland naar Rotterdam kwam om een of andere Erdogan bijeenkomst te bezoeken.
Ja.
Daar was grote ophef over. En wat deed Mark Rutte? De minister zonder pardon over de grens laten zitten.
En wat deed het land?
Tot groot plezier van de natie. Ja. Vooral het rechtse deel van de natie. Die vonden het ook allemaal geweldig. En dat heeft hem nou volgens de pijlers en de opinieonderzoekers heeft hem dat 2 à 3 zetels opgeleverd op de valreep. Nou, afgelopen jaar was het weer raak. Dat was de coronacrisis.
Ja, en werd de nachtklok even afgekondigd op het moment dat we naar de stembus gingen ongeveer.
Ja, dat is waar. Maar toen heeft Rutte al in november, eind oktober, begin november aangekondigd dat hij geen campagne zou gaan voeren. Want ik wil mijn focus richten, dat is ook niet een krom Nederlands, maar goed, wat hij bedoelde was duidelijk, mijn focus richten op de coronacrisis. Waarna die meteen kritiek kreeg natuurlijk van de andere politieke partijen. Want die zagen hun eigen campagne zo volledig in het water vallen. Omdat ze helemaal niet de straat op mochten. Geen verkiezingsbijeenkomst mochten organiseren. En niks, geen grote meetups meer voor Jesse Klaver. Terwijl Mark Rutte elke week was ongeveer miljoenen televisiekijkers kon toespreken tijdens persconferenties en de staatsman kon uithangen.
Ja, ja, ja,
en wat gebeurt er nu?
Ja, maar kijk, word jij een beetje cynisch. Want ja, dit is wel een oorlog die ze weer gaat toch niet kent. In mijn belevenis heb ik toch niet zulke dreigende situaties meegemaakt als nu. Gisteren, vannacht, die kernreactor die onder vuur lag. Ik werd toevallig wakker. Ik ben gewoon wakker gebleven totdat ik een beetje de indruk kreeg van oké, ze schieten hem niet echt kapot. Maar ja, ik vond het echt ontzettend spannend en eng. En gisteravond hebben we nog zo'n boodschap van Rutte gezien aan het Oekraïense volk, waarin hij zijn volledige steun uitsprak en wij staan aan de kant van de Oekraïners. Ja, weet je, hij belt elke dag met Zelensky. Hij lijkt in dit geval toch wel echt betrokken te zijn. Of geloof je dat dan?
Nee, dat geloof ik ook wel.
Ja, maar dat hoor ik niet hoor.
Nee, maar het een sluit het dan nog niet uit. Hij doet ongetwijfeld roerend zijn best. En hij is vast heel erg betrokken bij de arme mensen in Oekraïne.
Maar jij denkt dat ondertussen de spindokters denken, dit is goed, want
ja, dat zou me niks verbazen. Dat zou me niks verbazen. Dat die denken, dit speelt wel mooi mee bij de gemeenteraadsverkiezing die eraan komt. Komen en die totaal overschaduwd zullen worden door die oorlog.
Ja, maar wat wel
opvallend is, geïnteresseerd in de vuilnisbakken om de hoek en het gedoe van de lokale politiek.
Nee, dan wordt ook bijna niet meer. Vanavond moeten ze een radiodebat doen. Sander van der Wulp en Lara Billy Rensen.
Ja.
En die moeten dan gaan proberen te praten over gemeentelijke items. Nou, ze hebben al aangekondigd dat wordt een minuscuul deeltje, want we gaan natuurlijk ook over Oekraïne praten.
Ja.
Wat me wel overigens opvalt, is dat Rutte de talkshowtafels en meid, sinds die slechte timing had bij Jinek, waar hij aan tafel zat terwijl de oorlog begon en daar iets te laat van tafel ging, want hij al veel eerder met zijn collega's had moeten gaan bellen.
Ja, ja.
Sindsdien hebben we hem niet meer gezien op dat soort platforms. En ik, dat is, terwijl je Hoekstra, Kaag, die lopen, die zijn er vaak.
Mm-hmm.
Hij helemaal niet. Ik denk dat dat overigens ook wel een beslissing is om de verdachte verdenking van, oké, je maakt er misbruik van, om die ook uit de weg te gaan.
Ja, dat zou goed kunnen.
En wellicht heeft hij het ook nu weer niet nodig, inderdaad.
Nee, en het ziet er ook misschien iets te luchtig uit bij een talkshow gaan zitten als het land al bijna in oorlog is. Ik kan me iets bij voorstellen.
Ja, ja. Of de dure les van die ene mislukte actie bij Jinek. Dat kan ook, hè?
Ja, dat is ongetwijfeld waar. Maar hoe dan ook, dat het sentiment dat in Nederland nu is ontstaan van eensgezind achter Oekraïne en eensgezind achter onze leider Mark Rutte, dat gaat hem ongetwijfeld helpen.
Ja, en ik krijg de indruk dat Forum toch minder gaat stemmen gaat krijgen dan ze lange tijd leken te gaan krijgen. Want Baudet als Poetin-fan, dat wordt toch niet zo heel breed gehad.
Nee, dat is waar. Nee, van de week was het Pieter Koblenz, de voormalige chef van de MIVD, de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst, die bij Op1 suggereerde dat Thierry Baudet, als hij zo door zou gaan, eigenlijk in de categorie landverraders weggezet kon worden.
Ja,
en dat in de oorlogstijd zulke mensen geëxecuteerd werden.
En nou, het was heel stevig. Maar Segers gebruikt het woord bruin. Voor uitlatingen van Baudet.
Ja, het gaat er steeds harder in.
Nu even naar de actualiteit, Thijs. Genoeg over Rutte.
Precies, de Zuidas. Wat gebeurt er internationaal aan financiële sancties tegen Rusland? Nou, na de Russische inval in Oekraïne zijn er recordtempo gigantische sanctiepakketten opgetuigd. Vooral door de Verenigde Staten en door de Europese Unie. In een paar dagen tijd waren ze het vrijwel unaniem over eens dat Rusland heel hard aangepakt moest worden. Een belangrijk onderdeel daarvan is het treffen van de oligarchen. Hè, de steenrijke miljardairs rondom Vladimir Poetin. In de hoop dat zij uiteindelijk Poetin onder druk zullen zetten om ofwel de oorlog te staken of zelfs een biezen te pakken.
Ja, die Russische oligarchen als zo'n Abramovic van Chelsea, die Chelsea nu wil verkopen. Van die mensen met de superjachten. Van de eentje is in beslag is genomen, hè, in de buurt van Frankrijk.
Ja, precies. Fijne plek om Oekraïnse vluchtelingen op te vangen, zou ik zeggen. Lekker onder de grauwe douche.
Toch ter waarde van 500 miljoen euro, zo'n scheepje. Enkel van die oligarchen keerde zich deze week ook openlijk tegen Poetin.
Ja, de dochter van Abramovic, interessant genoeg, heeft gezegd dat Poetin eigenlijk die oorlog zou moeten staken. En Yevgeny Lebedev, de Russisch-Britse zakenman en de zoon van de Russische miljardair Alexander Lebedev, heeft maandag in een open brief in zijn eigen krant Evening Standard de Vladimir Poetin opgeroepen om te stoppen met die oorlog.
Nou, ik begrijp het ook wel, want die oligarchen kost het ook wel echt heel erg veel geld en heel erg veel pret ook vooral.
Ja, die kunnen geen kant meer op. Ze kunnen niet meer reizen, hun tegoeden worden overal bevroren. Dan is de lol er snel af.
Ja.
Als je superjacht ook nog wordt afgepakt, waar moet je dan
naartoe? Nou, met je superjacht naar de Malediven. Maar ja, met z'n allen bij de Malediven liggen, ja, dan ben je ook niet meer zo heel erg stoer als je dan gewoon tussen de buren, als de buren hetzelfde jacht hebben, is er geen bal meer aan, toch? Dat weet jij ook.
Nee, dat is waar, ja. En zeker als de buren nog een groter jacht hebben dan jij ook.
Ja, terwijl je toch eigenlijk gewoon in Monaco wil liggen en Max Verstappen wil zien bij zijn
precies. Dus het begint in ieder geval, het lijkt wel effect te sorteren, de sancties. Nu al, hè, dat die oligarchen zich tegen die oorlog lijken te gaan keren.
Ja, en dan vraag je natuurlijk af hoe dat zit in Nederland. Of Nederland er ook een prominente vooraanstaande rol in speelt om die oligarchen te pakken te nemen.
Nou, er is van de week al een heleboel over gezegd en geschreven. En aan de Zuidas zitten honderden brievenbusfirma's van Russische bedrijven. En Nederland is daar een gunstig land voor, hè, voor zulke constructies. We hebben hier een belastingvrij royalty- en dividendverkeer, dat nogal cruciaal schijnt te zijn. Verdragen met talloze landen die het financiële verkeer veel makkelijker maken. Een hoog kennisniveau. En gespecialiseerde bedrijven. En tot 1 januari, dat wist ik eigenlijk ook niet, had Nederland ook nog eens een voordelig belastingverdrag met Rusland.
Ja, en via de Zuidas zijn de afgelopen jaren ook nog miljarden aan gasinkomsten naar Rusland gestroomd. Lazen we van de week nog.
Ja, en advocatenkantoor Houthof aan de Zuidas doet zoveel zaken voor Russische bedrijven en de Russische overheid dat al jaren bekend staat als Kremlin-kantoor.
Ja, maar die hebben deze week een opmerkelijke stap genomen. Want die hebben gezegd dat ze ermee stoppen met het zaken doen. Hè? Met...
Ja, maar dat deden ze pas na een paar dagen... toen ze al een reusachtige publieke woede over zich heen kregen.
Precies.
Omdat ze daar zo lang over deden om die beslissing te nemen. En dat is op zichzelf ook wel begrijpelijk en vanuit hun belang. Want ze hebben onder andere de Russische overheid bijgestaan... in het afwenden van een schadeclaim van $50 miljard... van oud-aandeelhouders van olieconcern Yukos. En, nog pikanter, het afweren van claims van Oekraïnse investeerders... op de door president Poetin geannexeerde Krim... waar $7 miljard op het spel staat.
En dat hebben onze helden van Houthoff voor elkaar gekregen.
Onze helden van Houthoff. Precies. Ja,
we hebben toch weer wat trots op te zijn dan. Misschien toch niet helemaal.
Hoe je daar tegenaan kijkt natuurlijk.
Ja. Ik overigens begreep
dat... blijer mee is dan Mark Rutte.
Ja, maar er waren gisteren ook nog wel 40 advocatenkantoren... die ook verklaarden geen zaken meer te gaan doen met Poetin. Dat is dan misschien toch een hoopgevend signaal.
Ja, het gaat langzamerhand wel de goede kant op. Maar het gaat wel aarzelend en talmend en met frisse tegenzin. Daar aan de Zuidas. Daar zien ze de bui al hangen. Ja. En toen kwam er nog overheen dat Sigrid Kaag deze week... bij Nieuwsuur verklaarde dat ze die sancties eigenlijk nog verder wil aanscherpen. Daar zei ze dit over.
We gaan hier vele miljarden Russisch geld, ook door Nederland. En u zegt, die financiële dienstverlening, die brievenbusfirma's... daar moeten we van af. Wilt u dat echt verbieden?
Nou, we hebben een aantal malen nu al aan de commissie gevraagd. Neem die ook mee. Wij hadden liever gewild dat ze nu al gesanctioneerd waren. Dus onder het sanctiepakket zouden zijn gevallen. Dat is nog niet gebeurd. De commissie vertelt ons, we zijn ermee bezig. Intussen gaan wij verder met het uitwerken van spoedwetgeving... waar dat nodig is, als de commissie niet kan leveren. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is, want je moet alle kanalen... kunnen sluiten, zeker als het gaat om de oligarchen... die op allerlei slimme manieren hun geld hebben weggezet.
Nou, je zou toch denken dat ze hier ferm gesteund wordt... door Ingrid Thijssen, partijgenoot en voorvrouw van VNO-NCW.
Ja, die hebben we hier alleen nog niet over gehoord. Überhaupt, hè, VNO-NCW, de machtigste ondernemersorganisatie van Nederland... heeft eigenlijk al jaren aan de rem gehangen, hè, als het om sancties ging... En in de achterkamers proberen ze eigenlijk vooral het leed voor Nederlandse ondernemers te verzachten. He, vanuit de belangen waar ze voor willen opkomen. De afgelopen jaren hebben ze zichzelf openlijk verzet tegen sancties tegen Rusland. He. Hans de Boer, de voorganger van Ingrid Thijssen, heeft in 2014 nog gezegd... sancties tegen Rusland werken niet. Daar worden ze niet zo graag aan herinnerd nu, op dit moment natuurlijk.
Nee. En hoe staat het met Nick-Jan van Kesteren en Bernard Wintjes dan?
Nou, VNO-NCW is een ongelooflijk machtige, invloedrijke club geworden in de afgelopen decennia. Vooral door toedoen van Nick-Jan van Kesteren, de algemeen directeur. Die al meedraait daar sinds het akkoord van Wassenaar in de jaren 80. Ik heb hem vaak gesproken voor Vrij Nederland. Dat is een man die echt zelden interviews deed en zo onzichtbaar mogelijk wilde zijn. En die heel slim was in het meebewegen met het maatschappelijk sentiment. En op het goede moment even aan de bel trekken in Den Haag. Door belet te vragen bij... Mark Rutte bijvoorbeeld, waar ze regelmatig...
Ja, maar wel warm contact met journalisten en politici vooral, hè?
Dat wel, maar in ieder geval op achtergrondbasis.
Ja.
Om langs wegen van geleidelijkheid...
Geregeld in Nieuwsport aanwezig, om daar
precies,
even drankje.
Het is heel slim, precies. En een beeldspraak die Nico van Kester altijd gebruikt in de tijd... is afkomstig uit de tijgerkat. Namelijk dat alles moet veranderen, zodat alles hetzelfde kan blijven.
Dat is grappig. Namelijk Jesse Klaver heeft onlangs dat citaat ook nog een keer gebruikt... in een toespraak. En toen kwam ik er ook nog achter dat het boek vertaald is... door mijn zeer gewaardeerde neef Antonie Jan Kee.
Ach, dat is...
En formidabel vertaald. Dus dat mag niet onvermeld blijven.
Ach, gaat dat alle lezen. Hoe dan ook, met dat soort ideeën in het achterhoofd... heeft VNO-NCW altijd heel handig meebewogen met de macht... en op goede momenten dus zijn stempel gedrukt op het beleid. Dat past ook precies eigenlijk in de cultuur... die we al eerder hebben beschreven hier aan deze tafel. Het land waar... niemand zeker, basis, zeker. Waar dat soort belangengroepen veel grotere invloed hebben dan in andere landen.
Ja, en die belangengroepen die nu proberen om de sancties eigenlijk te verzachten... en vooral niet voorop te lopen in hard te zijn tegen Rusland.
Precies, want dat voel je wel aan de houding van VNO-NCW. In de openbaarheid zegt Ingrid Thijssen, de huidige voorzitter... daar af en toe wel over van we steunen de sancties natuurlijk.
Af en toe ook heel milde dingen.
Maar je merkt dat ze er enorm mee worstelen op de achtergrond... omdat het Nederlandse bedrijfsleven nu gigantische klappen gaat krijgen... in de komende tijd. En daar maken ze zich grote zorgen over.
Ja. Daar gaan we zo dadelijk eens over bellen met Paul Tang... lid van het Europese parlement voor de Partij van de Arbeid... die al jaren strijdt tegen het gekonkelvoes aan de Zuidas.
Even bellen met Paul Tang. Hij promoveerde als econoom, was Kamerlid voor de Partij van de Arbeid... werd onder andere bekend door het lekken van de macro-economische verkenning aan RTR Nieuws... waarna hij een maand lang als Kamerlid werd geschorst.
Ja, weet je nog, Frits Wester die hield zo dat ding omhoog. Kijk, we hebben hem. De miljoenennota werd het dan genoemd, zeg maar.
Ja.
En het vervelende was dat het watermerk, er zat een watermerk in. En dat was, dat kon je zien dat van Tang kwam. Dat was dus de namen van die mensen waren erin verwerkt.
Oeh, pijnlijk.
En niemand was zo slim om dat te achterhalen.
Zoiets heeft Kajsa Ollongren ook eens meegemaakt.
Ja.
Met een papiertje onder de arm.
Weet je wel. En ja.
Maar goed, wij waren er al blij mee hè, met Paul. Die is overduidelijk een vriend van de journalistiek.
Die wilde best wel eens in je oor fluisteren.
Precies, die gunt ons alle nieuws. Nou, sinds 2014 zit hij voor de Partij van de Arbeid in het Europees Parlement, waar hij zich inzet voor scherper toezicht op de financiële sector en vooral het aanpakken van belastingontwijking, onder andere aan onze eigen Zuidas.
Ja, hij wist hoogst persoonlijk in 2019 een amendement door het parlement te loodsen, waardoor Nederland aan de lijst van belastingparadijzen werd toegevoegd.
Ja, tot woede van het Nederlands kabinet en de snelle jongens en meisjes in de financiële sector.
Ja, en nu maakt hij zich weer boos over die kantoren aan de Zuidas. Hij twitterde van de week het volgende: terwijl de hele wereld zich ongeëvenaard verenigt, is er één klein eilandje van advocaten en belastingadviseurs dat draalt en aarzelt. Nou, die tweet vraagt wel om enige uitleg, vind je niet?
Dat lijkt me wel.
Ja.
Hey Paul, dat klinkt heel enthousiast. Wat fijn.
Ja, want ik zit netjes op mijn plek. Dus dat is fijn.
Wat goed. Ik zit hier samen met Thijs Broer.
Ja, Paul.
Dag Thijs.
En we wilden eens even praten. De aanleiding voor ons was eigenlijk, we zagen zo'n boze tweet van jou over een eilandje van advocaten en belastingadviseurs. En toen dachten we, goh, zou Paul boos zijn op die mensen aan de Zuidas?
Ja, Houthof was in het nieuws.
Ja.
Twijfelden of ze hun Russische klanten moesten behouden, deden dat ook nog onder het mom dat ook Russische klanten recht hebben op juridische verdediging.
Ja, en zoals een misdadiger ook recht heeft op juridische verdediging.
Precies, heel goed. Maar we weten ook dat heel veel advocatenkantoren de Russische klanten niet willen bedienen. En dus dat Houthof een extra hoge huurtarief kan vragen. €795 per uur. Ja, dat is best flink.
Zeker.
En natuurlijk bestaat het werk van Houthof niet alleen de verdediging van de Russische klanten voor de rechtbank, wat uitstekend is. Maar ook natuurlijk uit bedenken van alle constructies om hun klanten te verbergen, uit het zicht te houden. En dat is natuurlijk het echte verdienmodel van zo'n bedrijf.
Ja, ze stonden ook bekend, het Kremlin-kantoor, hè?
Ja, mooi. Ja, en je begrijpt nu waarom. Ze verdienen er goed aan. Ik las dat ze 10-15% van hun omzet halen uit Russische klanten. Dan mag je met recht een Kremlin-kantoor nu genoemd worden.
Ja, en het is, maar Houthof staat niet op zichzelf, hè? Jij strijdt eigenlijk al jaren tegen de Nederlandse rol als belasting. Paradijs met al die brievenbusfirma's aan de Zuidas. En je ziet nu hoe die club zich ook verzette tegen sancties. En opeens komt dan aan het licht op hoe grote schaal ze eigenlijk voor oligarchen handige belastingtrucs toepassen.
Ja, nee, we hebben een hele vieze dienstverlenende industrie. Je kan ze de butler van het grote geld noemen. Dat gaat om de advocaten, het gaat om de accountants, de belastingadviseurs, de trustkantoren. Grotendeels in gevestigd op of rondom de Zuidas. En die verdienen daar goed geld aan. Nederland is daar ook eerlijkheidshalve goed in geworden in het uitschrijven van brievenbusmaatschappijtjes. En dat zijn bij uitstek instrumenten om te verbergen. Want daar gaat het uiteindelijk om. En dat is ook de moeilijkheid nu. Wie heeft wat? Dat is eigenlijk wat je wil weten als je sancties oplegt. Wijze persoon aan. Maar ja, wat heeft die persoon? Maar die bedrijfjes, die zijn er, die dienstverlenende industrie, die zijn allemaal opgericht om dat uit het zicht te houden. Want dat gaat vaak. Hè, het is vaak een laag van bedrijfjes waar je doorheen, laag op laag op laag. Die moeten steeds doorheen, steeds verder, verder, verder zoeken. En dat kan altijd lopen nog via St. Kitts en Nevis, waarbij helemaal niet geregistreerd wordt wie wat heeft. Ja, dus het is echt een enorme puzzel om uit te zoeken wie wat heeft op dit moment. En Nederland speelt daar een hele centrale rol in. Want al deze butlers van het grote geld hebben een manier gevonden om het geld aan het zicht van de belastingdiensten en de overheden te onttrekken.
Jij probeert al jaren vanuit Brussel van alles aan te doen, hè? Maar werd daar eigenlijk ook al jaren stelselmatig tegengewerkt door het Nederlands kabinet. Zelfs door je partijgenoot Jeroen Dijsselbloem toen hij nog minister van Financiën was. Die ontkende altijd dat Nederland een belastingparadijs zou zijn.
Nou, sterker nog, ik denk dat de Tweede Kamer ooit een motie heeft aangenomen waarin dat ontkend werd. En dat draaide ook voor een deel om een definitie ter verdediging van Jeroen Dijsselbloem trouwens. Die heeft ooit gezegd, we zijn dit keer onderdeel van de oplossing en niet onderdeel van het probleem. Alleen die slag die moet nog wel gemaakt worden. Wat je steeds meer ziet is dat er wel mooie woorden worden gebezigd. Die wereld is wel in het defensief en de Russische sancties dragen daar weer aan bij. Dus er worden wel mooie woorden gebezigd, maar het moet wel tot actie komen.
Ja, uiteindelijk gaat het eigenlijk gewoon door. Speelt VNO-NCW er eigenlijk ook nog een rol in als lobbyist?
Nou ja, over het boze tweet gesproken. Ik was deze week behoorlijk boos op VNO-NCW. Kijk, als je beseft dat je moet weten wie wat heeft. Het is heel eenvoudig. Dat gaat onder het naam van Ultimate Beneficial Owner Register. Het register van uiteindelijke eigenaren. Dan is dat een heel belangrijk instrument om te zorgen dat je belastingontwijking en witwassen tegengaat. Wat zegt VNO-NCW? Ja, dit is ingewikkeld, dat moeten we maar uitstellen. Er komt nog een uitspraak van het Europese Hof. Op een moment dat we natuurlijk weten dat we juist achter het Russisch geld aan willen. Nee, je moet juist versnellen, niet vertragen.
Zij willen vertragen.
En zij willen weer vertragen, okay. Ja.
Ik hoorde Ingrid Thijs ook nog wel wat zeggen vandaag, deze week bij WNL. Laten we er even naar luisteren.
Philips, Heineken en ING die zeggen de situatie nu in de gaten te houden. Wat zou uw advies zijn vanuit VNO-NCW?
Nou, dat is dus dat ze echt inderdaad hun eigen afwegingen daarin maken. En ik deel met ze dat dat nog niet zo makkelijk is. Omdat het is van de zijlijn, wordt er vrij makkelijk zeg maar geroepen van we stoppen daar. Maar het gaat ook over, je hebt de rol in de gezondheidszorg, je hebt de rol in de voedselvoorziening. Je hebt daar mensen die je niet in de steek wil laten. De financiële inschattingen, dat zie je eigenlijk, die zijn echt absoluut ondergeschikt.
Nou, zie je, ik bedoel, ING en zo, die doen daar goede zaken en goede dingen dus voor de mensen. Al dus in de tijd. Wat vind je ervan eigenlijk, wat ze zegt?
Ja, dit is typisch de Laulune reactie. Zeggen dat het belangrijk is, maar vervolgens zeggen ja maar. En dan weer vertragen. Nee, we moeten versnellen, niet vertragen. En je verwacht eigenlijk doortastend optreden. Ook van de grootste werkgeversorganisaties. Maar ja, dat lijkt hier niet op.
En bel je dan met zo'n iemand als Ingrid Thijssen? Heb je daar contact mee?
Nee, met Ingrid Thijssen ben ik nog niet zo goed bekend. Als de Boer, haar voorganger, had ik beter contact. Ook omdat we wel eens sigaretjes rookten.
Maar die kon er ook van vertragen, toch?
Die kon er ook zeker wat van vertragen. Maar dat waren ook gewoon openlijke en ook wel amusante botsingen. Het is jammer dat die ons ontvallen is.
Maar misschien moet je toch maar eens gaan bellen met Ingrid Thijssen. Een sigaretje bij de hand. Hoe zit het eigenlijk met de Nederlandse bouwers van superjachten? Daar moesten we van de week ook opeens aan denken. Daar hoorden we eigenlijk nog niks over gehoord. Terwijl de Franse superjachten van oligarchen zelfs in beslag nemen. Zaten wij te denken, zouden die superjachtenbouwers die daar honderden miljoenen mee verdienen niet ook moeten stoppen met bouwen voor Russische oligarchen nu? Ik heb er nog geen woord over gehoord.
Nee, terwijl er echt wel een zoektocht is geopend naar de jachten. Je kan tegenwoordig redelijk goed bijhouden waar de jachten zich bevinden. Ze zijn inmiddels voor een groot deel de Europese havens uitgevaren. Belanden dan in de Malediven. Dus dat wordt redelijk goed bijgehouden. Maar we hebben nog geen zicht wat er eigenlijk nog in aanbouw is op de Nederlandse werven. En wat staan voor wie die schepen dan precies zijn. Dus daar zouden we zeker het zoeklicht op kunnen zetten. Dat is buitengewoon interessant. Kijk, je moet die mensen treffen. Uiteindelijk proberen ze het geld te verbergen, maar ook weer naar boven te laten komen. Want het geld moet wel besteed worden. Nou ja, en een van de manieren waarop het graag besteed worden, waarop zij het graag besteden, zijn die superjachten met dat servicebootje wat er achteraan vaart. En dat is hun manier om hun illegaal verkregen rijkdom om dat te tonen. Ja. Dat lijkt me een prachtige manier.
Dus eigenlijk als Houthof stopt met de Russische markt, dan zouden scheepbouwers dat ook moeten doen.
Ja, zeker als de mensen op de sanctielijst komen, moeten we bezittingen bevriezen. In dit geval betekent dat die schepen ook niet afgebouwd zouden moeten.
Ja, precies. En heb je over dit soort dingen ook contact met Marnix van Rij, de staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst? Die heeft een achtergrond als consultant, ook fiscaal consultant. Niet speciaal type dat staat te juichen over hardere sancties, zou je zeggen.
Dat weet ik niet. Dat is interessant. Ik ken Marnix van Rij al vele jaren, eigenlijk sinds de tijd in de Tweede Kamer.
Toen was hij nog sigaretjes bij.
Nee, hij rookt niet. Ik wel, maar hij niet. Hij was toen fiscalist bij Ernst & Young. En naderhand heb ik hem ook nog meegemaakt als senator voor het CDA in de Eerste Kamer. Hij weet natuurlijk van de hoed en de rand. Dus dat is heel interessant. Ik spreek hem binnenkort. Uitgebreid ook over de rol van Nederland. Dus ik ben benieuwd naar zijn voornemens. Het interessante van Marnix van Rij is, hij weet van de hoed en de rand.
Ja, dus met criminelen vang je criminelen, toch?
Ja, dat...
dat zijn uw woorden.
Zoals ik zei. Hij weet van de hoed en de rand. Dat zou hem buitengewoon geschikt kunnen maken om juist dus grote schoonmaakoperatie die heel hard nodig is in Nederland, om die leiding te geven.
Ik weet niet of je dat wil, Paul. Want bij zijn aantreden zei hij, Nederland is geen belastingparadijs.
Ja, ik weet het. Dat was Marnix van Rij, de oud-fiscalist bij Ernst & Young, die daar sprak, denk ik dan.
En je denkt dat hij veranderd is in een paar weken.
Ik mag hopen dat hij als staatssecretaris ook de kans ziet om hier schoon schip te maken in Nederland. En daarmee ook in Nederland weer een goede reputatie te geven. Want er is in Nederland wel een omslag gaande. Meer en meer is het besef dat wij een hele vieze industrie binnen onze grenzen hebben. En dat wij de criminelen en de kleptocraten van deze wereld bedienen. Ja, dat is natuurlijk wat Nederland niet nodig heeft en ook niet wil. Hij kan dat, Marnix van Rij kan dat oppakken.
Marnix van Rij. Waarom niet? Die moet natuurlijk zich beseffen, ik ga niet de criminelen en de kleptocraten van deze wereld helpen, maar ik ga ze aanpakken. Dat is eigenlijk de boodschap die je mee gaat geven.
Precies. En dat is natuurlijk een hele mooie opdracht. En ja, Marnix van Rij is daarbij uitstek voor geschikt. Laten we het maar vooral doen.
Je weet dat er 30 tot 50 miljard omgaat in het Russisch geld in Nederland, toch? In de brievenbusfirma's.
Ja.
Nu deze bedrijven zich hebben teruggetrokken, zeg maar. Nu Houthof eruit is en zo. Hoeveel denk je dat er nog steeds in omgaat dan? Hoeveel zijn er nog steeds veel brievenbusfirma's en bedrijven die ze faciliteren?
Nou, overigens is het heel onduidelijk hoeveel Russisch geld er precies staat. Hè. Er staat ongeveer 4500 miljard gestald via brievenbusmaatschappijen in Nederland. Weten we.
Zo.
Daarvan is dat is een flink bedrag. Daarvan is volgens de cijfers van de Nederlandse bank is het 30 miljard. Kijk je naar de cijfers van de Russische centrale bank, is het 50 miljard. Ook wel interessant. Ook een opmerkelijk verschil. En dat laat precies zien dat we niet altijd weten wat Russisch geld is. En dus een deel van die brievenbusmaatschappijen is in handen van de grote Russische bedrijven. De kroonjuwelen van de Russische economie. Gazprom, Lukoil, Kunvor. En daarvan weten we, die kunnen zich niet verbergen. Dus die hebben wel een brievenbusmaatschappij en die gebruiken dat. Die gebruiken die brievenbusmaatschappijen om de inkomsten uit gas en olie, want dat loopt nog steeds, om die door te sluizen naar Rusland. Want let wel, de Gazprombank valt niet onder de sancties op dit moment. Dus een deel van dat geld zal van Nederland naar Rusland gaan, zolang er olie en gas wordt gekocht door West-Europa. Nou, en een ander deel van die brievenbusmaatschappijen, maar ja, dat kan 30 miljard zijn, dat kan 50 miljard, het kan ook meer zijn. Want ja, het kan ook een Cypriotisch BV'tje zijn, of het kan een trust in New Jersey zijn. Wie zal dat zeggen? Daar kunnen ook Russische eigenaar achter zitten. Ja, dat zal een veilige haven zoeken als men denkt dat het niet veilig is. Dat is ook precies wat je ook hoort op Nederland. Dus er is in Brussel een taskforce opgericht voor deze sancties. Er is in Frankrijk een taskforce opgericht voor de uitvoering van deze sancties. Ja, hetzelfde moet natuurlijk in Nederland gebeuren.
Oké, dat is wel de missie om dat voor elkaar te krijgen. Een taskforce nu. En zou die oorlog in Oekraïne dan een goede aanleiding kunnen zijn om nu eens echt de beest door die Zuidas te halen?
Ja, dat lijkt me een prachtige aanleiding. Ik denk dat de druk alleen maar groter is. En dat is ook trouwens precies wat de Europese Commissie vraagt. Die vraagt, dus een voorstel eind december, eind van het vorig jaar, haal de stofkam door alle brievenbusmaatschappijen. En dat is buitengewoon interessant. Ik hoop dat, en ik denk ook wel dat Nederland die handschoen gaat oppakken. Maar we gaan maar Marnix van Rij vragen. En dat betekent dat alles, al die brievenbusmaatschappijen moeten worden langsgelopen. En dat zou je niet alleen in Nederland moeten doen. Ja, ook in een aantal andere landen natuurlijk in Europa. Want ja, we hebben ook Luxemburg en Ierland die een vergelijkbare rol hebben als Nederland. Hoewel Nederland wel heel goed erin is.
Ja, ja, daarom, we beperken ons nu tot Nederland. Eigenlijk heb je ons genoeg verteld. En we weten nu wat jou te doen staat. En we wensen jou ontzettend veel succes bij het bezoekje aan Marnix van Rij.
Ja, dankjewel. Wordt vervolgd.
Daar kijken we naar uit. Het is interessant genoeg in ieder geval.
Nou, onze paal ging er weer stevig in. Ja, wij zijn de butler van het grote geld, hoorden we hem zeggen. Wij helpen de criminelen en de kleptocraten van deze wereld. Stevig taal.
Ja, gestrekt been van Paul inderdaad. En het is wel mooi. Hij is wel inderdaad de voorvechter van het aanpakken van het Nederlandse belastingparadijs. Ziet nu zijn kans en gaat er heel stevig in. En het is wel nodig ook, hè, als je bedenkt dat het zoveel jaren maar in stand is gehouden.
Ja, wat een krankzinnig bedrag noemde hij ook, man. 4500 miljard.
Ja, dat bedrag is ook even nieuw voor mij. Maar
waarvan ergens tussen de 30 en de 50 miljard Russisch geld, naar schatting, zou nog veel meer kunnen zijn. De Nederlandse bank zegt 30 miljard, de Russen zeggen nee hoor, 50.
Bizar,
dat zou de dubbele kunnen zijn. En dat weet dus nou ook niemand. Dat alleen al zou zijn krankzinnig gegeven. En wat hij ook nog zei over VNO en CW. Typisch lauw loenen, zei hij, typisch lauw loenen. Aan de ene kant zeggen, natuurlijk werken we mee aan de sancties. En intussen gewoon vertragen.
En de andere kant op lobbyen. Ja. Er is nog een lange weg te gaan, dat is wel duidelijk. Want nu moet hij ook nog eens een keer Marnix van Rij, de kersverse staatssecretaris die zelf uit dat circuit komt, in actie zien te krijgen. En dat lijkt me een zware opgave.
Aan de andere kant, Marnix van Rij heeft natuurlijk wel Sigrid Kaag in zijn nek hijgen. Die heel nadrukkelijk heeft gezegd dat er zwaardere sancties moeten komen. Ook die banken en de financiële instellingen mee zullen moeten bewegen. En dat zelfs als dat in Europa niet voor elkaar te krijgen is om die brievenbusfirma's aan te pakken, dat Nederland dan dat dan eigenhandig gaat doen. Heeft ze in het openbaar beloofd.
We hoorden Paul Tang nu ook over die taskforce die er in andere landen al is. En dat zou natuurlijk een stuk kunnen helpen als wij ook zo'n taskforce.
Ja. Zo heeft die ellendige oorlog dan misschien toch nog een voordeeltje.
Ja. En kijk, het nadeel is natuurlijk ook niet zo heel groot, want van die 4500 miljard komt er ook maar bijzonder weinig terecht in de Nederlandse staatskas.
Ja.
Hoogstens wat via de belastingaangiftes van advocaten van Houthof. Ja. Veel meer is het niet, hoor.
Nee, dat is waar. En die inkomsten zullen de komend jaren in ieder geval wat terug gaan zakken.
Ja, dat is alweer een klein nadeel.
Maar dat mag ook alweer een keer na al die jaren rond de goudpotten aan de Zuidas. Code Rood is een podcast van Dag en Nacht Media. Het boek ligt nu in de winkels en is uitgegeven door Pluim. Podcastredactie door Tom Aalmoes en Lara de Boer. Edit door Tom Aalmoes. Muziek door Lucas de Gier.